Laatste sessie van de dag. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Komen misschien nog wat mensen binnen. Laatste sessie van de dag. Altijd het lastigst. Hè? Het enige tussen mij en tussen jullie en bier, dat ben ik. Dus ik ga kijken. Ik hoop dat ik wat eerder klaar ben. Dan kunnen we eerder aan het bier. Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Mark Willems en ik werk voor Avanade Nederland. Bijna sinds de oprichting, dus dit jaar 10 jaar. En daar help ik verschillende bedrijven met applicaties te realiseren. Look behind the nines. Wie heeft er een idee waar deze presentatie over gaat, als je die titel al ziet? Ja?
Gelezen.
Ja, oké. Okay. Ja, onder andere. Nou ja, het gaat niet alleen, juist niet alleen over die beschikbaarheid. Hè, waar ik het juist over wil hebben is. Beschikbaarheid is heel belangrijk. Is een van de dingen die belangrijk is als je bijvoorbeeld voor een cloud platform kiest. Of voor een klant moet helpen als developer zijnde bij het kiezen van een cloud platform. Of de kwaliteit wil beoordelen van een cloud platform. Availability is een van de metrieken. Maar er zijn nog meer metrieken en ik wil jullie meenemen naar welke dingen je nog meer naar moet kijken en hoe die dingen dan op het Azure platform zijn geregeld. Een paar weken geleden werd ik gebeld, een aantal weken geleden werd ik gebeld om te vragen of ik een presentatie wilde doen op de Tech Days. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En ik dacht, hey, Tech Days, dit jaar, waar is het eigenlijk dit jaar? Dus ik ging even op internet en even kijken waar de Tech Days was. En dan zag ik, hey, World Forum Den Haag. Is dat niet wat laatst zo zwaar beveiligd was en waar Obama nog aan de tafel zat? Ja, inderdaad. Nou, dus hier zijn we een aantal weken later en zitten we op dezelfde plek waar Obama laatst zat. Ja. Het is wel grappig natuurlijk om dat wij nu vandaag hier zijn. Dan zou je denken, wat heeft Obama nou met de cloud te maken? Nou, op zich niet zoveel. Maar als je dan dit soort nieuwsberichten leest. Hè, Amazon die een deal sluit, een mega deal sluit met de CIA. Ja, dan is de link tussen Obama, Amerika en de CIA is wel weer gelegd. Dus dan zijn we in één keer bij de cloud aanbeland. En nu ik toch bij Amazon ben aanbeland. Eigenlijk, Amazon is een boekwinkel. Maar die boekwinkel is eigenlijk verantwoordelijk voor de grootste innovatie in de ICT de laatste jaren. Amazon begon namelijk 8 jaar geleden met hun cloud computing platform. En dat deden ze met compute. EC2 en met storage. Waren de eerste cloud computing services die er kwamen van Amazon. Nou, tegenwoordig doet Amazon veel meer dan alleen maar een boekhandel en alleen maar cloud computing. Ze zitten zelfs ook in set-top boxen voor televisies. En ik las afgelopen weekend zelfs de aankondiging dat Amazon nu ook een telefoon gaat maken. Dus Amazon wil ook een telefoon gaan maken. Dus ja, een boekwinkel is het al lang niet meer. En ze zijn een aardige competitie aan het worden voor de ICT-bedrijven. Nou, Microsoft die kon niet achterblijven. Of bleef ook niet achter. Die waren daar al lang mee bezig, maar kwamen iets later in de game. En die kozen een andere strategie. Waar Amazon meer op de IaaS kant zat. Daar kom ik zo nog op terug, die termen. Koos Microsoft meer voor de platform as a service strategie. Nou, Microsoft, je ziet dat hier, nieuwsbericht van 1 februari 2010. Dat was het moment dat Microsoft in de game kwam. Wat deden die partijen? Nou, die gingen hele grote datacenters bouwen. Ik had van de week nog een mailtje van Microsoft, een uitnodiging voor een training. Daar hadden ze ook weer dit plaatje in verwerkt. Nou, deze is iets opgerekt, moet ik eerlijk bekennen. Maar Maar in dit plaatje staat ook weer, tonen ze vaak als ze over datacenters hebben of over Azure hebben. Maar ik weet niet van jullie, wie is er wel eens in een datacenter geweest? Nou, gaan we dan zo. Heb je daar wel eens dit soort gangen gezien, kromme gangen? Nee, inderdaad. Dus ja, ik vraag me altijd af bij dit soort plaatje van wie kromme gangen in een datacentrum. Ik moet dan altijd hier aan denken. Maar ja. Hè? Ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien. Dus, nee, een datacenter ziet er eigenlijk veel meer zo uit. Hè, waar enorme power machines staan om network operation center, om het in de gaten te houden. Eigenlijk kom je op de werkvloer kom je niet zo heel veel mensen tegen. Ja, je ziet vaak aan de buitenkant niet eens dat het een datacenter is of zo. Maar ja, hè, dus dit is veel meer hoe een datacenter eruit ziet. Dus de grote partijen gingen van die enorme datacenters bouwen. En dat noemen we de cloud. Nou, om ons allemaal even op dezelfde pagina te krijgen, ook qua termen. Hè, ik weet jullie achtergrond allemaal niet, maar ik neem aan dat veel mensen developer zijn en zo en al aardig wat weten. Maar om er even voor te zorgen dat we op dezelfde, allemaal op dezelfde pagina zijn, neem ik even wat termen door. Die zo meteen van pas komen. Dus voor sommige mensen is dat allang gesneden koek. En voor anderen is het misschien nieuw. Nou, hoe ziet een organisatie zonder cloud computing eruit? Nou, in een traditionele organisatie heb je gebruikers. En die gebruikers die maken gebruik van applicaties. En die draaien ze of rechtstreeks eventueel in een virtuele machine. En in het datacenter van de eigen klant. Nou, welke smaken van de cloud computing kennen we? Nou, we kennen drie smaken. Dat zijn ten eerste zijn dat de cloud applications, ook wel software as a service genoemd. En het meest bekende daarvan is denk ik Salesforce, die echt software as a service doen. Microsoft heeft natuurlijk ook een aantal software as a service oplossingen. Denk daarbij aan Office 365, OneDrive, dat soort dingen. Dat is echt software as a service, waarbij je dus echt als eindgebruiker echt iets afneemt of iets in elkaar klikt. Maar de eindgebruiker dat kan doen. Nou, voor de rest hebben we public cloud platforms. Hebben we cloud platforms en public cloud platforms. Dat is zoals Amazon, Google, Microsoft aan het realiseren zijn. En we kennen nog private clouds. Dus on-premise cloud platforms. Nou, hoe ziet dan een organisatie eruit met cloud computing? Nou, zo. Dit blijft hetzelfde, dat is on-premise. En hier hebben we de service provider, lees Amazon, Microsoft of Google, een dergelijke partij. Dit is dan de software as a service, waarbij je dus applicaties draait bij de cloud software als een service afneemt bij de cloud provider. En dit is het cloud platform. Hier ligt ook de focus voor nu voor het praatje. Het public cloud platform. En Azure valt ook in dit gedeelte. Nou, wat zijn nou typische karakteristieken van zo'n cloud platform? Nou, als eerste, het laat ontwikkelaars apps bouwen en draaien en data opslaan. Ten tweede, biedt het toegang tot een pool van resources. Dus ik kan naar het Azure platform gaan, of naar een andere cloud platform, maar ik sta hier met name om Azure niet te promoten, maar daar meet ik het meest van. Het biedt zelf service toegang. Dus ik kan er gewoon een Azure account aanmaken. Er zijn vandaag kaartjes hier uitgedeeld, daar kon je €150 te goed krijgen. En ik kan zelf met mijn account aanmelden en dan kan ik daar naartoe gaan en dan kan ik zeggen van nou, doe mij nu maar een virtual machine. Of doe mij nu maar een SQL database. Dus ik ben zelf in staat dat aan te vragen. Nou, resources worden op een snelle en elastische manier toegewezen. Geef ook wel eens een training in Azure. En wat ik dan wel eens doe met als ik SQL Azure demo, is nou het provisionen van een SQL Azure database. Nou, dat is altijd wel grappig. Want je kan dus zeg maar zeggen, 30 seconden heb je een database in SQL Azure geprovisioned in Zuidoost-Azië. Nou, dat moest je vroeger 10 jaar geleden maar eens proberen. Hè, dat dus op een snelle en elastische manier kunnen resources worden geclaimd. En je hoeft alleen te betalen voor de resources die je gebruikt. Een van de kernpunten van cloud computing. Nou, dan hebben we nog het verschil tussen public cloud en private cloud. Nou, public cloud is een cloud platform. Dat wordt beheerd door een service provider. Nou, een aantal heb ik er net genoemd. En ter beschikking van vele eindgebruikerorganisaties. Hè? Wij, mijn bedrijf als Avanade, zijn een van de eindgebruikers van Azure, van de service provider. En zo zijn jullie bedrijven waarschijnlijk dat ook van Azure. En je hebt private cloud, hè? Dat is een cloud platform. Hè? Dat is allemaal commodity hardware ook. Beheerd door één, maar dit keer beheerd door één voor één enkele eindgebruikerorganisatie. Hè? Lees bijvoorbeeld een bank of een oliemaatschappij. Hè? Een grote klant van ons is Shell. Nou, Shell denkt er echt over na, zou ik maar zeggen, om een private cloud te bouwen. Of die doen dat in sommige dingen. Nou, technologieën. Welke technologieën spelen nou een rol binnen zo'n cloud platform? Nou, de meest belangrijke vandaag de dag zijn compute en storage. Compute rekenkracht en storage opslag. Nou, en storage hebben we dan in drie smaken. Relationele storage, lees SQL Server. Schaalbare opslag, dus online table storage. En ongestructureerde opslag, dus opslag van plaatjes, video's, dat soort dingen. Ongestructureerde data. Er is wel eens maar meer, messaging, identity, caching. Dat zijn andere belangrijke technologieën. Maar voor dit praatje laten we dat even buiten beschouwing. Dan is er nog even het verschil tussen cloud service en cloud software. Nou, wat is nou cloud platform service? Nou, dat is dus een service die wordt aangeboden in de cloud als een service. Hè? Daarom heet het natuurlijk cloud service. Het is een hardware en software combinatie. Dus bijvoorbeeld SQL Azure. Nou, dat mag je eigenlijk niet meer zo noemen. Hè? Windows Azure SQL Database, of is het tegenwoordig geloof ik. Maar het is een combinatie van hard en software. Hè? De SQL hardware en natuurlijk de software die daar draait. Typisch aangeboden door organisaties die internet-scale services aanbieden. Zoals de drie grote partijen. Nou, wat is dan cloud platform software? Nou, dat is software die aangeboden wordt door software vendors of eventueel open source projecten. Hè? En dezezelfde software kan gebruikt worden in private cloud omgevingen. Nou, als we al die termen dan in een plaatje zetten, dan krijg je een beetje dit plaatje en ik zal het even uitleggen. Hè? Links zien we de cloud vendors. Waarbij Microsoft, eigenlijk de vijf grootste partijen. En hier zien we het private en public cloud. Infrastructure as a service en platform as a service. Hè, dus, waarbij je of vanaf het operating systeem verantwoordelijk bent, of gewoon zegt van nou, hier heb je mijn applicatie in draai. En hier de verschillende storage varianten. Nou, wat ik met dit plaatje wil aangeven, is dat als we kijken naar kwaliteit van een cloud provider, of we willen een cloud provider gaan selecteren, dat het eigenlijk niet meer zoveel zin heeft om op basis te selecteren van de functionaliteiten die er zijn, of wat de services die ze aanbieden. In het begin konden we zeggen, oké, als we infrastructure as a service willen doen, dan moeten we naar Azure. Dan moeten we naar Amazon, want Amazon was de enige die dat aanbood. En in het begin was het zo dat voor platform as a service dat we naar Microsoft moesten. Omdat Microsoft de enige was die platform as a service deed. Maar je ziet dus dat de grote partijen gaan zorgen dat ze al die vakjes invullen. En misschien, zoals hier bijvoorbeeld bij Eucalyptus, Amazon heeft weliswaar geen eigen private cloud oplossing. Maar Eucalyptus, dat is een product wat je kan aanschaffen. En het mooie van dat product is dat het fully compatible is met de Amazon API. Hè, en dat zorgt er dus voor dat je dus, dat dus in je private cloud, dus een private cloud kan maken met de Amazon API. Cape Dwarf doet hetzelfde voor Google. Hè, dus dat, kan je, dat zorgt ervoor dat je Google apps, hè, dus, voor, die geschikt zijn voor App Engine, kan draaien in je private cloud. Dus dan kan je een soort Google private cloud maken. Hè, met Cape Dwarf heet dat. Dus zo zie je dus dat al die dingen zijn, zijn afgedekt. Dus ja, als we niet meer, als we daar niet meer echt onderscheid mee kunnen maken. En ja, oké, ik ben het met je eens. Weet je wel, misschien, hè, zeker als we kijken op infrastructure as a service gebied, ligt Amazon nog een end voorop. Hè? Platform as a service ligt Microsoft waarschijnlijk wel voorop. Maar je ziet wel dat dat naar elkaar toe gaat. Nou, als we, niet meer, als we dat niet meer kunnen, als we daarop niet meer kunnen onderscheiden, nou ja, waar gaan we dan als Hollanders naar kijken? Naar de prijs. Dus, en dan geldt meestal goedkoop, goedkoper, goedkoopst. Maar ja, het moet niet al te goedkoop worden, want dan geloven we het weer niet. Maar ja, wat gebeurt daar met de prijs? Nou ja, hier is 2012. Microsoft volgt Amazon in een prijsverlaging. Hier is het 2014. Microsoft volgt weer Amazon met een prijsverlaging. Hè? En Amazon is eigenlijk de markt, wordt gezien als de marktleider in cloud computing. En eigenlijk volgt, Microsoft zegt dat ook, is daar ook heel openlijk in. Van wij volgen eigenlijk de marktleider en wij volgen die prijzen. En wij willen competitief zijn aan de prijzen van Amazon. Dus een gelijke prijzen bieden. Maar er is nog een andere grote speler, Google. En Google is natuurlijk vanuit cloud, echt een cloud bedrijf zo opgezet. En hebben flinke kas geld ook en zo. Dus ja, die zijn ook gekomen. Nou, dit is van 25 maart, is nog niet zo heel lang geleden. Nou ja, die doken nog eens even onder de prijzen van Amazon. En die zeggen vrolijk tegen Amazon, nou ben jij weer aan zet. Dus ja, dat lijkt, het begint een beetje op een rat race te worden. Wie weet waar die eindigt. Voor ons als consument is het goed, want de prijzen dalen steeds verder. Dan denk je, wow, wat is dit voor grafiek? Bij de laatste prijsreductie van Azure zitten deze grafiekjes erbij. En wat ik hiermee wil laten zien is dat Microsoft nu zelfs, dus als ze de prijzen gaan verlagen, gaan ze laten zien wat het verschil is met Amazon Web Services. Dan hoef je niet meer zelf uit te zoeken van, daar is 10% goedkoper. Nee, dat doen ze al voor je. Zetten ze er even bij. Kijk, wij zijn 10% goedkoper dan Amazon. Wel, wat ik hier vreemd vond, hè, dit zijn dus compute instances. Hè, dit is compute. Beetje grappig dat Japan Oost en Japan West hanteren verschillende prijzen. Ik weet niet, misschien heeft dat iets met die nucleaire ramp die daar geweest is te maken of zo. En datzelfde doen ze met storage. Dit is hem voor storage. Dus Azure Block Storage vergeleken met Amazon. Nou, dus we wilden kijken van, op services kijken hoe we het konden vergelijken. Nou, lukt niet echt. Nou, prijs wordt ook lastig, want dat is een soort rat race. En de ene keer is die het beste en de andere keer is die het beste. Nou, hoe gaan we dan het verschil maken? Huh? Hoe kunnen we dan het verschil maken? Moeten we dan naar kijken? Nou, dan kunnen we kijken naar een aantal dingen die ik met jullie wil doornemen. Nou, de eerste ding is track record. Hè? Je moet gaan kijken naar het track record van een cloud platform. En wat bedoel ik daarmee? Nou, hoe lang is een cloud platform bijvoorbeeld in business? Welke partijen zitten erachter? Welke partij zit erachter je cloud platform? Hè? Deze talk gaat met name over Microsoft Azure natuurlijk en de grote partijen. Maar er zijn natuurlijk veel meer partijen nog, hè, die een dergelijk iets aanbieden. Dat zien we zo nog terug in een slide. Welke klanten? Hè? Welke klanten zitten er op dat cloud platform? Nou, als Shell en dat en dingen erop zitten, nou, dan zal het wel goed zijn, weet je wel, denken wij vaak natuurlijk. En hoe succesvol? Hoe succesvol is de cloud, cloud aanbieder? Ja, dat komt nu. Heel goed. Performance. Is ook een belangrijk iets. Nou, dat kan je doen in de hand van benchmarks. Er worden vaak van die benchmark testen gedaan. Ander iets waar we naar kunnen kijken is redundantie. Hoe is redundantie geregeld in het cloud platform? Resultaten uit het verleden. Nou, dat is hoeveel storingen zijn er geweest. Ze zeggen wel eens resultaten uit het verleden bieden geen, als je in de aandelen stapt. Nou, dat geldt hier natuurlijk ook. Een laatste puntje bij performance is monitoren en optimaliseren. Wat doet de cloud, hoe goed kan je je apps monitoren? En wat doet de cloud provider om het te optimaliseren? Dus we kijken naar performance, we kijken naar track record. Nou, wat is dan de volgende waar we naar kunnen kijken? Nou, dat is security and compliance. Daarbij kunnen we kijken van, oké, hoe is het gesteld met de fysieke beveiliging van je datacenter? En hoe is het gesteld met de softwarematige beveiliging? En, dat is security, en hoe is het dan gesteld met compliance? Houdt de cloud provider zich aan bepaalde standaarden? Of zijn de datacenters volgens bepaalde standaard ingericht? Dus, security, compliance, performance, track record. En een volgende, waar ik nog met jullie naar wil kijken, is service level agreement. Beschikbaarheid. Daar hebben we de negens, die zo meteen terugkomen. Hele belangrijke factor natuurlijk. Maar dat is dus maar, je ziet het, het is maar een onderdeeltje van het totaal. En wordt vaak te veel aandacht, vind ik, daarop dus gefocust. En ik wil jullie met deze talk duidelijk maken dat je nog dus nog veel meer dingen moet kijken. Ondersteuning. Wat doet de cloud platform om jou te ondersteunen? Ander iets is de service offerings. Dus welke service offerings zijn er allemaal beschikbaar? Dus wat is het aanbod van services bij die cloud provider? En hoe ziet het ecosysteem eruit? Dus, en daar bedoel ik mee je eigen ecosysteem met name, of van de klant. Dus wat heb je al in huis? Wat heb je al in huis draaien allemaal? En hoe matcht dat met wat jouw cloud provider aanbiedt? En open source. De tijd dat we in een wereld leefden dat het bij onze muren ophield, die is ook wel geweest. Dus hoe staat jouw cloud provider tegenover open source en dat soort dingen? En wat doen ze daarin? Dus even samenvattend. We hebben track record, performance, SLA, service offerings. Dan vergeet ik er nog één van. Security en compliance natuurlijk. Dus die vijf dingen. Ja, die zijn even zo belangrijk als kijken naar prijs en de services die alleen maar beschikbaar zijn. Nou, deze vijf dingen loop ik nu opnieuw langs. Maar nu kijk ik specifiek met de Microsoft Azure oog daarnaar. Wat doet Microsoft daarin? Dus waarom zouden we nou kiezen voor Microsoft Azure daar? Of onze klant dat adviseren? Dat geldt misschien in onze rol als developers vaker. Ik bedoel, ik kies wel voor Microsoft Azure. Maar misschien vraagt mijn klant mij, weet je wel, van nou, waarom moet ik er nou voor de een of de ander kiezen? Nou, als we kijken naar track record. Nou, als we iets niet willen, dan is het zo in het nieuws komen. Nirvanix, dit is uit september 2013, nog niet zo lang geleden. Ik weet niet, kent iemand dat? Heeft iemand daarvan gehoord? Nee? Nirvanix was een grote cloud aanbieder. Er zaten niet de minste partijen bij. Er staat hier iets verderop in dat artikel. National Geographic zat daar geloof ik of zo. Staat hier in dat artikel ergens. Blablabla. Ja, National Geographic, Fox Networks. Nou, dat waren in ieder geval... Ze stuurde een mailtje. Nou, die cloud provider, we gaan... jongens, we stoppen ermee. Je hebt twee weken de tijd om je data weg te halen. Weet je wel? Er was daar een partij, die had, ik geloof, National Geographic. Als die al hun data daar weg wilden halen, dan hadden ze een maand de volledige bandbreedte nodig. Dus, hoe ga je dat doen? Nou, dit is ook een punt, zal ik maar zeggen, dat de analisten van Gartner ook vaak aanstippen. Het is eigenlijk net zoals disaster recovery. De analisten van Gartner zeggen van, denk ook na over je cloud exit strategieën. Het is tegenwoordig allemaal sexy om naar de cloud te gaan. Maar wie denkt er wel eens na om over van, hey, mijn cloud provider kan er wel eens mee ophouden. En wat ga ik dan doen? Hoe krijg ik mijn data terug? Dus zorg ervoor dat je een cloud exit strategie hebt, zeggen de Gartner analisten. En daar ben ik het mee eens. Weet je wel? Daar moet je ook voor indekken. Want dat voorkomt dit soort dingen. Kunnen we nou niet zeggen van een proven track record. Spreken van een proven track record. Nou, Microsoft daarentegen is in business sinds 4 april 1975. Nou, dat is iets ouder dan ik ben, dus kan je nagaan hoe oud. De cloud zitten ze dus, zoals ik al zei, sinds 1 februari 2010. Nou, dus dat is inmiddels dus al 4 jaar. Nou, er zullen hier vandaag mensen rondlopen, weet ik zeker, die nu pas hun eerste stappen in de cloud gaan zetten, of nog niet eens gezet hebben. En Microsoft heeft toch al inmiddels al 4 jaar ervaring opgedaan met Azure. Dus, dat draait al 4 jaar lang, draait dat redelijk goed. Daar komen we zo nog even op terug, maar... Dus redelijk betrouwbaar wat dat betreft. En ook als bedrijf zijnde, nou ja, anders besta je niet al sinds 1975, zou ik maar zeggen. Het is niet een of andere nieuwe bedrijfje wat net om de hoek om kijkt. En kijk ook eens de afgelopen dagen hier om je heen. Misschien ben je alleen vandaag, misschien ben je gisteren geweest. Maar... De interesse die er is voor het Azure-platform, gewoon alle mensen die hier totaal zijn. De interesse die er is voor beeld en dat soort dingen, conferenties. Dus Microsoft is wel met iets goeds bezig, anders was er niet zo heel veel interesse voor ook. Nou, een andere iets waar we bij Track Record naar zouden kijken was, wie zijn dan de klanten? Nou, dit is een slide van de... Case study site van Microsoft. Microsoft heeft gewoon een site, daar kan je naartoe gaan op de Azure. Daar kan je zien de case studies, dus welke bedrijven de klant zijn. Nou ja, Toyota, Telenor, Trek van die mountainbikes. Avanade ook, hè? Wij ook. BMW, nou dat zijn natuurlijk niet de minste partijen ook allemaal. Dus er zitten ook grote klanten op. Nou ja, ook afgelopen dagen, bekende, zijn er veel sessies hier geweest waar bekende klanten voorbij zijn gekomen. Mogen niet altijd genoemd worden, maar... Dus er zitten niet de minste partijen op. Nou, om dat nog wat verder te specificeren. Deze slide zie je hier goed. Die heb ik gepikt uit de video van Scott Guthrie, die onlangs was op beeld. Maar het geeft wel heel goed aan... hoe succesvol Microsoft is met Azure platform. 57% van de Fortune 500, dus de meest 500 grootste bedrijven, gebruiken in enige vorm Azure. Meer dan 250.000 actieve websites, meer dan 1 miljoen SQL databases, meer dan 300 miljoen gebruikers in Active Directory. 20 triljoen objecten zitten er dus in storage. Nou, dat gaat maar door. Nou, en meer dan 1 miljoen developers, waar wij waarschijnlijk onder vallen. Dus ja, kan je wel concluderen dat ze in ieder geval goed bezig zijn met het Microsoft Azure platform. En ook, dat zie je ook terug in de cijfers. De laatste jaarcijfers die ik gezien heb, of kwartaalcijfers van Microsoft, laat ook double digit groei zien in de services divisie. Dus... Ook dat is een indicatie van, hey, we zijn op het goede pad. Nou, performance. Nou, we kunnen... er is een partij, die heet Nazuni. N-A-S-U-N-I. Nazuni. En die doen elk jaar doen ze een benchmark. Nou, en een benchmark op storage, omdat ze het storage zelf intens gebruiken. En dan doen ze een benchmark op storage. Nou, vorig jaar, of 2012, kwam Amazon daar als beste uit. Dit jaar, nou, je ziet hier één van de tabelletjes. Dit is dus voor om de write speed. Dus hoe snel kan ik dingen schrijven naar storage in alle type file sizes. En ze testen dat dan ook met grote type file sizes. En, nou ja, ook de leesspeed. Nou, het enige, dit grafiekje komt Azure dan het volgende grafiekje. Dan staat Amazon weer wat hoger. Maar overal kwam in dat laatste rapport kwam Microsoft Azure als beste eruit. Van dat Nazuni rapport. Er zit een link achter in de deck naar het rapport. Als je daar geïnteresseerd in bent. Er staat een hele. Dus ik heb een link opgenomen aan het eind van de deck. Waar je dat helemaal na kan lezen. Alleen ja, een beetje wat ik een beetje tegen heb op die benchmarks. Is dus dat de ene keer de een als beste eruit komt. En de andere keer de ander als beste. En vaak heeft het ook nog mee te maken. Dat is in dit geval geloof ik niet het geval. Maar vaak heeft het er ook nog mee te maken met welk bedrijf de benchmark sponsort. Dus ja, niet altijd een hele betrouwbare iets om naar te kijken. Een benchmark is elke keer weer anders. Hier zie je een andere partij die veel van die benchmarks doet. En dat wel heel goed uitzoekt en daar wel heel nuttige dingen over schrijft, is Gartner. Analistenbureau. Nou, dit is van de Enterprise Application as a Platform as a Service. Dus dit is Platform as a Service. Voor Enterprise Application. Nou, hier komt dan Salesforce heel erg het beste eruit. Dat heeft met name te maken dat ze zeggen dan Enterprise en die Salesforce, dat gaan ze met name uit van dat het voor de eindgebruiker heel erg makkelijk moet zijn. En dat is met Salesforce kun je heel makkelijk dingen in elkaar klikken. Dus daar zit Microsoft hier ietsjes lager. Maar wie ziet de opvallende afwezigen hier? Even kijken of iedereen nog wakker is. Juist, Amazon. Dan zou je denken, Amazon staat er niet bij. Nou, dat komt omdat de Gartner-analisten staat bij dit. Ik weet niet of er misschien ook wel een link in. Maar de Gartner-analisten, zou ik maar zeggen, die scharen dat niet als platform as a service. Die scharen dat meer als infrastructure as a service. Nou, ik moet wel zeggen, die terminologieën die zijn aan het vervagen. En dat, die zijn niet altijd. Die scheidslijnen zijn niet altijd helder. Maar ja, die benchmarks die kunnen dus iets zeggen over de performance. Vaak als je hier ergens een partij hebt die in die space zit, dan zit je vaak wel ergens goed. Maar je ziet hier ook een heleboel andere nog onbekende partijen en zo. Maar performance is ook niet alles. Is ook niet zaligmakend, zou ik maar zeggen. Kijk, jij kan misschien wel. Amazon kan misschien de beste performance hebben. Maar als jij bijvoorbeeld in jouw bedrijf een hele .NET stack hebt van producten. En jij wil ook de mogelijkheid hebben om een Linux VM te draaien. Ja, dan is het misschien dan is het mooi als je bij één cloud provider gewoon dat kan afnemen. En dat je niet voor één Linux VM dan naar een andere cloud provider meer hoeft. Dus een soort one-stop shopping. Nou, en dan is de performance van zo'n Linux VM in het Azure platform heus wel oké. Verder zouden we kijken naar redundantie. En redundantie, daar hebben we eigenlijk twee smaken in. Service redundantie en data redundantie. En met service redundantie bedoel ik dat elke laag in het Azure platform is zodanig ontworpen dat die tegen een storing moet kunnen. En dat doen ze door redundante netwerkapparaten, redundante internetverbindingen en software. Failover gebeurt ook in de meeste gevallen automatisch. Dus ze hebben Azure zo opgebouwd dat daar een mate van redundantie allemaal in zit, in de services zelf. Nou, ten tweede heb je dataredundantie. En dataredundantie bedoel ik, als ik iets opsla in storage, dan wordt mijn data 3 keer gerepliceerd in hetzelfde datacenter. Dus in hetzelfde datacenter wordt mijn data 3 keer gerepliceerd. Plus nog 3 keer in het dichtstbijzijnde datacenter. De datacenters in Azure zijn twee datacenters altijd gekoppeld. Dus als ik praat over Europa, dan heb je hier in Amsterdam een datacenter en je hebt in Noord-Ierland een datacenter. En dat is samen één regio. En die zijn dus met elkaar gekoppeld. En jouw data wordt dus opgeslagen in die 6 keer opgeslagen eigenlijk. Dus, en dat noemen ze geo-replication. Die dat doet. Hè? Geo-redundante data. Hè? Geo-redundant storage noemen ze dat. En dan heb je ook local redundant storage. Dat is dus als je alleen in het lokale datacenter opslaat. Geo-redundant storage is ook de default. Hè? Dus default, als jij dat, dan wordt dat naar het andere datacenter ook gerepliceerd. Je kan dat terugzetten in de Azure portal naar locally redundant storage. Dat is een kwestie van een vinkje uitzetten. En dan betaal je dus minder. Maar als er dus een Boeing landt op het datacenter. Een datacenter is, schijnt dat hij er tegen kan dat een Boeing erop landen. Maar ik weet niet. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. Dan heb je geen kopie in je andere datacenter. Dus dat ten aanzien van redundantie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Welke problemen zijn er in het verleden geweest? Vaak als een cloud platform, vaak als iemand of een cloud platform veel problemen heeft in het verleden gehad, dan zullen ze misschien ook in de toekomst wel veel problemen houden. En nog belangrijker is misschien wel de vraag van hoe gaan ze daarmee om? Microsoft heeft eigenlijk de laatste jaren 2 flinke problemen wel gehad, waardoor ze echt een downtime hadden met het Azure platform. Dat was de leap day bug. En een keer gedonder met een verlopen certificaat. En die leap day bug die had ook wel iets met certificaten te maken. Moet je maar eens opzoeken, leap day bug en dan Azure outage. Maar daar zijn ze, het mooie van Microsoft is wel dat ze daar heel erg open over gecommuniceerd hebben. Ze waren toen een tijd down geweest. Ze hebben toen een hele uitleg gegeven wat die leap day bug inhield. Dat was dus op 29 februari. Daar had iemand dat certificaat zou een jaar later verlopen. En toen ging er iets fout, dus natuurlijk met 29 februari. Bij die blogpost staat een hele uitleg wat dat was. Maar ook wat ze eraan gedaan hebben om het in de toekomst tegen te gaan. En dat is misschien nog wel belangrijker. Hè? We maken allemaal fouten, maar het gaat ervan dat je ervan leert en dat je het probeert te voorkomen in de toekomst. Dus ik heb het idee dat Microsoft daar heel goed mee bezig is en daar heel helder over communiceert. Dit was geloof ik in 2012 en dit in 2013. Hebben we een keer een outage en daar hebben ze van geleerd. Performance. Waar we ook nog naar zouden kijken is monitoren en optimaliseren. Voor Azure heb je zoiets als Network Operations Center. En die monitoren Azure 24x7. Dus 24x7 wordt Azure gemonitord. Door het Network Operations Center. En te kijken of er mogelijke netwerkproblemen zijn. Als er nou bijvoorbeeld vanwege beveiligingsdingen... kan Microsoft besluiten dat er direct aanpassingen nodig zijn. Ja, dan moeten ze, als het echt nodig is, dan gaan ze dat meteen direct doen. Maar in principe, zou ik maar zeggen, als ze iets groots gaan doen aan Azure, wat impact kan hebben op jouw die services die je hebt draaien, of applicaties, dan krijg je 90 dagen van tevoren dat te horen. Dus ook daarin zijn ze vrij helder. Security en compliance. Dus we hebben gekeken naar performance en naar track record. Security en compliance. Wat zijn dan vaak de punten van zorg? Waar blijft mijn data? Is mijn cloud provider veilig? Wie kan mijn data zien? Kan ik mijn data terugkrijgen? Wordt het erkend door certificeringen? Dat zijn vaak vragen die vaak worden gesteld en punten van zorg. Als we dan eerst eens naar security, het eerste punt van security kijken. De fysieke beveiliging. Hoe is het daarmee gesteld bij Azure? We staan hier nog net, een paar weken geleden stond hier nog zo'n militair voor de deur. Die staat bij Azure Data Center ook nog net niet voor de deur. Maar De Azure datacenters zijn wel, voldoen wel aan, en dan heb ik meteen ook een stukje van compliance te pakken, die voldoen aan deze certificeringen. ISO, nou, ik ben niet zo heel erg thuis in de ISO-certificeringen, maar, maar iedereen kent dat wel, de ISO-certificeringen. En de SAS 70 type 2, en dat is een beetje een aparte afkorting, maar dat is van, waarschijnlijk kennen jullie wel eens, misschien wel eens gehoord van Sarbanes en Oxley. Nou, dat is hiervan afgeleid. Dat beschrijft wat je, waar datacenters dus allemaal aan moeten voldoen. En dat SAS staat voor Statement of Auditing Standards. Nou, dat is dus iets van Sarbanes en Oxley. Dat zijn hele stringente voorwaarden waar je dan aan moet voldoen. Nou, verder rest bewegingssensoren. 24x7 toegangsbeveiliging. Je komt er niet zomaar in, zou ik maar zeggen. Als de manager van het datacenter niet wil. Ik heb vorig jaar helaas een tripje gemist naar het Dublin datacenter. Biometrische controles doen ze zelfs. Met bepaalde delen. Dat je zo'n, dus dan moet je eerst iemand zijn oog eruit jatten voordat je daar naar binnen mag. Videocamera beveiliging. En bepaalde delen dan gaat er een alarm af. Ik zag van de week nog ergens op de Azure portal of zo, dan zag je zo'n uitroeptekentje staan, was wat je zat, en dan stond er ook van was een vals alarm of zoiets. Hè? Dus als er een of andere security breach is, dan gaat er ook een alarm af. En dan zien ze dat in dat Network Operations Center. Dus ja, er worden heel wat dingen gedaan ten aanzien van fysieke beveiliging. Nou, daarnaast fysieke beveiliging, ja, is beveiliging, ja, een multidisciplinair iets. He, dat is niet iets wat je op één laag ook doet. He, dat moet je echt op meerdere lagen doen. Nou, we waren net op die fysieke laag. He, wie heeft toegang tot dingen en zo allemaal? Maar we hebben natuurlijk ook de netwerklaag. He, dan zit je meer aan de firewalls en de VLANs en dat soort dingen. De hostlaag, de patching en dat soort dingen. Wat kan je in applicatie allemaal doen? Nou, verschillende sessies over vandaag geweest. Ik heb vandaag een goede sessie gezien van Alex Tissen, de architect van Achmea. Die deed een sessie over ASP.NET Identity en dat soort dingen. Nou, dat is dus Application Security Best Practices in je applicatie. Database kan je natuurlijk dingen aan denken, hè? Cryptografie, dat soort dingen. Als je die Patriot Act een beetje wil omzeilen en dat soort dingen. Dus, of de NSA niet je data wil laten lezen. Hè? Dan encrypt je het gewoon eerst en dan zet je het erin. Nou ja, ze kennen ze bij de NSA ook wel weer lezen. Maar. En we hebben natuurlijk altijd nog de menselijke factor. Hè? Die blijft altijd in de game. Ja. En als we dan kijken, wat zijn dan de countermeasures die Microsoft neemt? Ja, de eerste, ja, dat is unchanged. Daar kunnen we weinig aan doen. Hè? Als ik dat datacenter wil uitlopen met een USB-stick of zo, dat is weinig. Of zometeen mijn laptop hier op straat neerzetten voor de willekeurige voorbijganger. Ja, daar valt weinig aan te doen, menselijke fouten. Hoewel er natuurlijk wel die protocollen van die allemaal gelden. Op de datalaag kan je natuurlijk dingen met SSL doen, zei ik net al, of encryptie. De front-end code die draait altijd onder partial trust in Azure. En je Windows account met zo de laag mogelijke privileges. Stukje host isolation zit erin. Dus elke rol die draait in een aparte VM. En dan heb je op een netwerklaag, die host file limiting traffic to VM's. Dus dat is de fabric, de fabric controller, die alles regelt in Azure. Die heeft controle over de host VM firewall en de lokale firewalls. En zelf kan je, guest VM firewall, daar kan je wat dingen op instellen. En ook in de SQL Azure. Als je SQL Azure gebruik maakt, moet je zelf poorten open en dicht zetten. Maar sommige dingen regelt dus ook de fabric voor je. Maar zo zie je dus dat de security, zo van mate dan, is echt een multidimensionaal iets. Dus niet een eenduidig dingetje. Nou, het laatste bij security en compliance dan, is standaarden. Nou, de eerste twee hebben we al gehad. Daar heb ik het heb ik net over gehad, ten aanzien van die datacenters. HIPAA. Dat speelt met name in Amerika. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee te maken hier. In Bistock server heb je ook HIPAA adapter. Daar hebben wij niks mee te maken. Dat is voor de healthcare industrie. Dat zijn bepaalde standaarden voor de healthcare industrie in Amerika. PCI, dat is voor de payment card industry. Dus dat Azure, dat het veilig is om op Azure gebruik te maken van betalingskaarttechnologie. Dus dat is waar je dan aan moet voldoen. Dus daar voldoet Azure aan. FISMA, dat is iets van de federale dingen in Amerika. Dus daar hebben we hier ook niet zoveel mee te maken. Wat we nog wel mee te maken hebben, is natuurlijk andere privacy laws. Van aanzien van de EU, data protection, waar Microsoft ook aan voldoet. Wat wel leuk is nog, dat is dat wel Azure wel, net als Amazon heeft dat volgens mij ook, maar Azure in ieder geval, ze hebben wel clearance van de DNB. Dus de DNB, de Nederlandse bank, die heeft toen op een gegeven moment gezegd van, het is toegestaan om Microsoft Azure te gebruiken bij banken. Dus banken in Nederland mogen Windows Azure of Microsoft Azure gebruiken. Daar hebben ze toestemming voor van de Nederlandse bank. Daar is een bepaalde clearance voor. Nou, service level agreement. Zouden we het ook nog over hebben? Komt dat mooie plaatje tegen op internet? Van een slaaf, eetwinkel. Ik denk, hé, dat past wel een mooi maar. Hè? Service level agreement. Nou, en dan hebben we het dus over die negens. Availability. Nou, 99%. Klinkt in theorie best goed eigenlijk, hè? 99%. Dat klinkt best goed. Maar ja, stel nou dat maar 99% van de orders tijdens kerst of zo van jou er doorheen gaan. En je mist 1% van al je orders. En je bent een bol.com. Nou, dan word je denk ik niet heel blij. Hè? Dus 99% klinkt goed. Maar als je wat dieper kijkt, dan is dat niet zo heel goed. Nou, hier zie je dus hele gefrieken, dat is dus de nines, ook wel genoemd. En wat dat dus inhoudt, hè? Dus 1, 2, 3 nines. Dan hoeveel downtime, hè? Dus als je dat niet haalt, hè? Bijvoorbeeld, even kijken, Azure Storage, die garandeert 3 nines. En dat betekent dus maximaal per week 10 minuten downtime. En per maand vertaalt het naar dat. En per jaar vertaalt het naar dat. En voor compute is het geloof ik 99,5. Waar je nog wel even moet aan wat nog wel even belangrijk is bij die availability. Dat weten een hoop mensen ook niet. Dus als je bijvoorbeeld compute hebt. Twee instances, want anders heb je heb je de SLA niet. Maar in ieder geval twee instances. Maar als je computer hebt 99,5 availability en je hebt storage 99,9 availability, dan moet je die twee aggregaten om dan je availability te krijgen. Dus dan kom je al uit op iets van 99,85. Hè? Dus dat geldt niet afzonderlijk, maar je moet dat dan aggregaten. En wie weet er wat er gebeurt als ze de SLA niet halen? Wat gebeurt er dan? Weet iemand dat? Ze gaan er overheen? Krijg je geld? Krijg je geld? Of gaan ze al je orders dan voor je betalen? Die je hebt gemist? Nou ja, je krijgt dus credits. Je krijgt credits. Azure, je hebt bepaalde credits. Net als wij op onze MSDN abonnement hebben. Je krijgt credits, Azure credits. Dus als Microsoft de SLA niet had, dat halen ze dan van je rekening af. Krijg je bepaalde credits, krijg je dan terug. Wordt dus verrekend. Maar ja, sommige bedrijven, die zijn daar niet. Laat ik zo zeggen, als je bij on-premise, een datacenter haalt, dan krijg je vaak een soort vergoeding of zo voor gederfde inkomsten of zo. Dat doen de cloud providers dus nog niet. Dus dat is nog wel een verschil, ja.
ze halen hun score van 99,9 niet. Dan kunnen zij zeggen van ja, maar jij draait hier al 3 jaar. En 3 jaar hebben wij 99,9
ja.
gehaald. Dus gemiddeld over de afgelopen 5 jaar heb je niks te zeuren.
Ja. Je maait het volgende punt van mijn voeten weg. Het timeframe inderdaad is ook nog heel belangrijk. Het timeframe. En daar zit ook een heel, heel duidelijk verschil tussen Amazon en Microsoft. Wat Amazon namelijk doet, die berekent de availability over een jaar. En Microsoft berekent op maandelijkse basis. Dus als je bij Microsoft downtime hebt, zal maar zeggen 3 uur downtime hebt in een maand... Dan gaat Microsoft je credits teruggeven, omdat ze de SLA niet halen. Maar Azure inderdaad, die zegt dan van, de maand april, hey, daar hebben we de SLA niet gehaald. Nou ja, maar die andere 11 maanden hadden we wel gehaald. Oké, SLA gehaald. En dan, dat is een minder, ja, in mijn optiek is dus de manier waarop Microsoft het doet, beter. Op maandelijkse basis. Want dat is wat eerlijker. Dus daar zit ook een verschil met Azure. Dus dat ten aanzien van availability. Nou, hoe zit het dan met ondersteuning? Een van de eerste dingen waar je voor ondersteuning kan kijken is het Azure Dashboard. In het Azure Dashboard kun je namelijk precies zien, kijk hier op datum hierboven, en dan kan je nog verder terug in die datum ook. En dan kan je precies zien welke services er up zijn of waar problemen zijn. Nou, als er eentje down is, dan zie je een kruis. Wat ik al zei, van de week zag ik ergens zo'n uitroeptekentje staan en dan was er dus ergens een vals alarm of zo. Vals alarm. En dan kan je dus, als je daarop klikt, dan zie je ook in welke regio dat is. Dus hier zie je de Azure services, daar kom ik zo nog even op terug ook. Maar dit is dus je eerste entry point van, hey, als er nou eens een keer wat mis is, je hebt met je Azure applicatie, er is wat mis. Kijk dan eerst hier even, weet je wel, want daar zie je van, draait die service bij Microsoft wel. Dan weet je of daar problemen mee zijn. Nou, verder, wat doet Microsoft natuurlijk verder nog om ons te ondersteunen? MSDN forums. Microsoft heeft natuurlijk een mega community door de jaren heen opgebouwd. Stel wel de goede vraag of zo. Ik had van de week nog in de WCF community een vraag gesteld, en heel duidelijk uitgelegd. Dan kreeg ik toch weer een ander antwoord. Iemand uit Microsoft Azië die het niet goed had gelezen. Maar op zich krijg je daar vaak wel heel waardevolle input. En ze zitten dat ook echt goed te monitoren. Monitoren tegenwoordig zelf ook. Met name met Azure, op Azure vlak wel. Dus daar kan je heel veel nuttige informatie uithalen. MSDN forums. Heel veel hulp. En verder kan je dan support krijgen natuurlijk. En die zijn er dus in 4 smaken. En die 4 smaken, ik heb even die website er even bij gepakt. Die website zie je hier. Je hebt dus developer support. Nou, dat kost je €20 per maand. En dan heb je, de standaard professional. Of standaard en professional direct. Nou, en je ziet dat die prijzen heel snel oplopen. En voor premier support, dat hebben ze de prijs er maar niet eens bij gezet. Dan moet je ze bellen. Dan gaan ze wel voor je rennen. Maar ja, dat kost je ook aardig wat. Dus bij Avanade is het zo. Wij hebben een aparte deal met Microsoft. Omdat wij een beetje deels ook Microsoft zijn. Ik weet niet, voor de mensen die dat nog niet wisten. Bij Avanade is het zo. Wij mogen ook Azure doorverkopen. Dus wij zijn ook reseller van. Dus als een bedrijf bij ons Azure wil afnemen. Dan hoeven ze niet een apart contract bij Microsoft te sluiten voor Azure. En bij ons, zal ik maar zeggen, voor de consultancy die ze van ons krijgen, dan kunnen ze alleen bij ons. En wij, dan hebben ze een one-stop shop. En het voordeel daarvan is, dus voor klanten bij ons, is dan dat wij dan, part of that deal is dat wij altijd recht hebben op dat professional direct support. Dus deze vorm van support. Maar goed, het is afhankelijk van wat dat kost. Maar het is wel verstandig, zeker als je gaat beginnen met Azure, om natuurlijk een vorm van support daarop te hebben. Goed, nou, performance gehad, SLA gehad, track record gehad op Azure platform. Service offerings zouden we nog naar kijken. Het aanbod. Nou, dan plak ik even het plaatje van net erbij. Ja, hier zie je dus alle services. Nou, ze zijn er inmiddels zoveel dat ze niet meer er allemaal erop vallen. Maar ja, belangrijke services, een service, media services. Hè? Dus het aanbod op Azure is groter, vind ik, dan bij de andere partijen. Een media services kom ik bij andere cloud providers niet tegen. Ja, je moet het maar nodig hebben, inderdaad. Maar het is wel een mooie offering. Ja, die staat hier. Microsoft Media Services, hè? Dus voor het encoderen en zo naar verschillende formaten van videofiles. Bistock Services is ook iets wat je niet bij andere partijen ziet. Hè? Dus er zijn Bistock Services, hier zo. Hè? Dus eigenlijk Bistock in de cloud. Hè? Message broking in de cloud. Public subscribe pattern. Zie ik ook niet terug bij andere cloud providers. Mobile services. Hè? Dus jouw hele backend voor je mobiele applicaties in Azure bouwen. Hè? En dat dan beschikbaar is voor alle Android of iPhone of Windows Phone. Dus dat je een hele mobiele backend kan bouwen. Nou, Azure Websites is natuurlijk een SaaS-offering. Dat is ook vrij uniek. Wat te denken van Visual Studio Online. Hè? Dat is natuurlijk ook heel krachtig op het Azure-platform. De hele integratie, en dat is heel, heel mooi, weet je wel, die integratie met Azure. Hè? Wij waren vroeger op projecten heel veel bezig. Nou, we waren projecten aan het doen en dan moesten we een installer maken en deployen. En dan waren allemaal deploy scripts en PowerShell scripts en weet ik het allemaal wat aan het schrijven om het dan naar Azure te krijgen, weet ik het wat. En tegenwoordig, dus als je met Visual Studio Online werkt, is het letterlijk een vinkje aanzetten. En automatisch wordt dat gedeployed naar je webrollen of zo. Nou, dat is natuurlijk een hele krachtige offering. Die je niet zo met die EDA-dingen en zo niet hebt op de andere cloud-platformen. Hè? Dus dat is in het kader van het aanbod. In Microsoft, waar Microsoft Azure, weet je wel, dus toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere cloud-platformen. Nou, dan ecosysteem. Nou, heel veel bedrijven, waar Microsoft natuurlijk ook een heel goed verhaal heeft, is dat Microsoft traditioneel bij heel veel bedrijven al binnen zit. Microsoft heel krachtige portfolio heeft bij businesses binnen. Met Office, met Windows, met Active Directory. Hoeveel bedrijven in Nederland maken niet gebruik van Active Directory? Dus Microsoft heeft dan een hele krachtige offering. Is heel krachtig in dat ecosysteem on-premise. En ja, als je dan gaat kijken van ik wil naar de cloud toe. Ja, weet je wel, ik zou het een domme iets vinden, weet je wel, of gekke combinatie. Als jij heel veel on-premise, heel veel Microsoft-technologie hebt allemaal, om dan in de cloud ineens alles met Google te gaan zitten doen of zo. Want vaak, weet je wel, werkt dat dan niet lekker samen of zo. Dus kijk ook, wat is je ecosysteem? Hè? Daarin spelen natuurlijk ook nog andere dingen een rol. CRM, maak je bijvoorbeeld gebruik van CRM, want je hebt ook CRM online. Office. Hè, als je al gebruik maakt van Office 365, is dat natuurlijk de stap naar Office 365. Of van Office gebruik maakt, is de stap naar Office 365 ook heel makkelijk. Active Directory haalde ik al aan. Heel veel bedrijven hebben natuurlijk on-premise al Active Directory. En dat is makkelijk te federaten naar Windows Azure Active Directory. Dus dat maakt het voor bedrijven makkelijker om de transitie te maken naar de cloud. Nou, daar heeft Microsoft natuurlijk ook een krachtig punt. Dus ze hebben een sterke on-premise propositie die makkelijk naar de cloud is te vertalen. Nou, en het allerlaatste puntje dan. Open source. Nou, Microsoft was daar altijd. Hè? Dat was nog wel eens een klacht die veel mensen hadden over Microsoft. Ja, maar als ik Microsoft doe, dan zit ik alleen maar vast aan dat Microsoft-platform en... als ik dan wat anders wil, dan kan ik niet. En dan moet ik alles van Microsoft hebben. En dat was een aantal jaren geleden. Was dat altijd redelijk. En dat was ook nog altijd een redelijk valide argument. Maar ja, met de komst van de wat nieuwe mensen bij Microsoft en zo. Dat is wel sterk aan het veranderen. Getuigen ook dit bericht van een van de Gartner-analisten. Microsoft is zelfs toegetreden tot het Open Compute Project. En eigenlijk die cloud providers waren altijd best wel geheim, weet je wel, van ja, cloud. Ja, maar hoe ziet, dat, hoe ziet zo'n cloud dan eruit? Hoe worden die servers opgebouwd? Deden ze altijd best wel geheimzinnig over. Nou, Microsoft zegt van, nou ja, weet je wel, Microsoft heeft tegenwoordig veel meer een houding van, nou ja, wij doen gewoon goede dingen. En dat mogen mensen best weten. Dus dan zijn ze toegetreden tot dat Open Compute Project. En waarbij ze dus gewoon de data delen van hoe die systemen, hoe dat wordt opgebouwd. Nou, dus nou is Amazon aan zet om te laten zien dat ze dat ook doen. En ik las vandaag op dezelfde blog, moet je maar eens naar deze blog van Kaal gaan. Vandaag op zijn blog, dat Amazon die had iets sneaky, heel sneaky, hadden ze iets veranderd in hun infrastructuur of zo. Hadden ze dat omgezet of zo. En daar hadden ze dan niks over gezet. Over hoe ze met Hyper-V omgingen, of niet Hyper-V, maar hoe ze met virtual dingen omgingen of zo. Maar ik weet niet, ik heb het niet gelezen, het hele artikel. Dus. Ja, en natuurlijk de aankondigingen laatst, afgelopen beeld. Roslyn, het open source maken van de C-Sharp compiler. Maar dit zijn allemaal projecten die Microsoft open source gaat maken. Of al gemaakt heeft trouwens. Want ga naar deze website, www.netfoundation.org. Als je daarheen gaat, dan krijg je dus die... dan zie je al die open source projecten. Nou, dus de Windows Azure .NET SDK is er ook voor. Entity Framework zelfs, weet je wel. Dus veel dingen van ASP.NET en een stuk van het .NET framework gewoon. Maar dit geeft de trend aan die bij Microsoft gaande is, weet je wel. Dat ze daar steeds opener over zijn. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ze hebben daar ook goede mensen op gezet. Die gast van dat Mono project, die zit daarop. Die onder andere, en die gast van Umbraco, dat is zeg maar zeggen, een content management, open source content management systeem op .NET gebaseerd. Die trekken die projecten op CodePlex. Goed. Key takeaways. Wat heb ik met het praatje duidelijk willen maken? Nou, dat prijs en beschikbaarheid zijn hele belangrijke metrieken. Voor het kiezen voor een cloud platform of om de kwaliteit van een cloud platform aan te geven, zijn hele belangrijke metrieken. Maar zaken als een track record, performance, security en compliance, service offerings, ja, die zijn even belangrijk, eveneens belangrijk. En mensen vergeten dat wel eens, er wordt heel vaak naar die availability gekeken, naar die nines en naar de prijs bijvoorbeeld of zo. En dan, nou ja, dan kiezen we daarvoor. Maar kijk nou eens naar het overal plaatje. En ik ben natuurlijk ook wel Microsoft fan, maar ik durf te beweren, zal ik maar zeggen, als je dan dus naar dat overal plaatje kijkt, naar al deze aspecten kijkt, dan heeft Microsoft op dit moment het beste cloud platform in handen. Nou, verder heb ik nog wat links. Global Foundation Services, dat is dus de partij, weet je wel, die de datacenters allemaal bouwt. Staan een hele leuke video's op. Kan je ook een tour krijgen door het datacenter. Dus als je wil zien van, hey, hoe ziet zo'n datacenter er nou van binnen uit? Die link. En hier is een link naar die laatste prijzen van Azure. Cloud Transparency, dat is de blog naar die van Kaal over dat beschikbaar stellen van die dingen. Van dat ze daar transparant over zijn, over hoe ze die infrastructuur opbouwen. Dat performance rapport van Nazuni. Waar ik eerder over gesproken heb. En verder mijn contactgegevens. Je kan me eventueel mailen bij Avanade. Of ik onderhoud een blog. Daar heb ik een tijd heel weinig aan gedaan. Daar ga ik weer eens wat meer aan doen. Dat is even een shameless plug. Voor de rest, deze zullen jullie al vaker gezien hebben vandaag. Je kan laten weten wat je van de sessie vond. En dan kan je op interessante prijzen winnen. Ik dacht van de week in dat plaatje van, wat is dat ding? Maar die hebben wij nou als sprekers ook allemaal gekregen. Een of andere plug wat je in elk land kan inpluggen voor stroom, zal ik maar zeggen. Wel handig, mee op reis te nemen. Ja, is wel leuk. Ja, het is gewoon leuk dat je wat krijgt. Die apps die zullen je vast allemaal hebben. Laat weten of je het... Of je het leuk vond of zo. Dus dan kunnen we het weer verbeteren allemaal. Wil ik jullie allemaal danken voor je aandacht. En een veilige trip naar huis wensen. Zijn er nog vragen? Niemand vragen? We willen allemaal snel naar het bier. Nou, ik heb 10 minuten gewonnen. Dus we kunnen 10 minuten eerder naar het bier. Dank voor jullie aandacht.